Goedemiddag allemaal, mijn naam is Paul Verwingeren, ik werk bij Microsoft. Ik ben developer evangelist voor ISV's. Mij is gevraagd om vandaag de laatste sessie voor de bitterballen te doen in de borrel. En een sessie over application compatibility voor Windows 7. Zoals jullie weten komt Windows 7 komt heel binnenkort. We hebben nu de release candidate uitgebracht, die is vorige week uitgebracht, build 7100. En op dit moment doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle applicaties zo goed mogelijk gaan werken op Windows 7. En daar hebben we een heleboel programma's voor. Aan het einde geef ik jullie wat referenties naar de hulpmiddelen, programma's, workshops en andere activiteiten die we hebben. Maar voordat we beginnen wil ik eigenlijk eens even weten, want we zijn nu met een klein groepje. Hoeveel mensen van jullie, of hoeveel van jullie, werken nu al met een applicatie op Windows 7? Ik zie. Oké, ik zie geen handen. Hoeveel werken op Windows Vista met een applicatie? En hoeveel van jullie werken zeg maar, bij een bedrijf, bij wat wij bij Microsoft een ISV noemen, dus een bedrijf wat software produceert en weer verkoopt? Oké. En hoeveel mensen, ik neem aan dat er andere mensen al in-house bij een groot bedrijf of een klein bedrijf zelf software bouwen? Is dat een correcte aanname? Oké. Voor de categorie ISV's hebben we, jullie hebben waarschijnlijk gezien dat we workshops hebben. We hebben een walk-in lab over 2 weken, daar komen alle pointers naartoe aan het einde. Hoeveel mensen werken nog op Windows XP? Want dat is de belangrijkste die ik vergat te vragen. Oké. Is het dan exclusief op XP of XP en ook nog Vista? Allebei. Oké, dus want als het op allebei werkt, dan heb je de horde van UAC en het, zeg maar, het bouwen van een nette applicatie, om het even zo onderbiedig te noemen, hebben jullie al genomen. Dus je schrijft op de juiste plaatsen dingen weg, je doet geen dingen met als administrator, et cetera. Of zetten jullie allemaal UAC uit op Windows Vista? Jullie zetten het uit? Oké. Dan moeten we binnenkort een keer praten. Om te kijken waar we jullie bij kunnen helpen om dat niet meer te doen. Ik heb goed nieuws, het slechte nieuws is dat mijn demo volledig in de prak gelopen is. Dus ik heb een slecht geschreven Windows XP applicatie gemaakt. En waar dus alles 5 veelkomende fouten in zitten. En die had ik live willen laten zien hoe je dat kunt aanpassen in C#. Dat gaan we niet doen. Het goede nieuws is dat ik wel kan laten zien hoe het proces in elkaar zit. En hoe alle tools eromheen in elkaar zitten. En waar je de informatie kunt vinden. En ik ben ook nog na de sessie ben ik hier. Kun je mijn kaartje krijgen. Kunnen we een keer kijken of ik jullie ergens bij kan assisteren. Ik heb een week of 4 geleden in Londen, nou ik denk wel 6 weken geleden ondertussen, deden mijn Engelse collega's, die deden een workshop met ISV's, die hun applicatie daar naartoe brachten. En die we geprobeerd hebben die we compatible hebben gemaakt voor Windows 7. En eigenlijk zagen we, dat waren dus de meeste waren XP applicaties. En bij de meeste waren 8 ISV's met 9 applicaties. Allemaal gingen ze na 1,5 dag de deur uit met een werkende applicatie of een applicatie waarvan men wist wat er te fixen was. Want soms kan het gewoon heel veel typewerk zijn. In een ander geval was er niet de developer was erbij. Dus je hebt wat spullen nodig. Maar het was eigenlijk relatief eenvoudig om 3 à 4 jaar na het verschijnen van UAC om die applicaties goed te maken. Wat is Windows 7? Windows 7 is eigenlijk de volgende versie, of is de versie van Windows die voortbouwt op Windows Vista. Dus je gaat geen, de pijn die jullie gehad hebben, en wij zelf ook, om applicaties die op XP, die zichzelf niet netjes gedroegen, die dingen deden die op XP toe waren gestaan, die vanwege security redenen op Windows Vista niet waren toegestaan, die pijn die ga je niet hebben. Wat we claimen is dat 99% van de applicaties die op Windows Vista werken, dat die ook op Windows 7 werken. En wat kleine verschillen die daarin zitten, daar komen we zo meteen op terug. Dus wat op Vista werkt, werkt ook op Windows 7. Tot nu toe ben ik zelf nog geen applicaties tegengekomen. Ik kom toch wekelijks bij een aantal ISV's die wel op Vista werkten, maar die het niet meer op 7 deden. Dus dat is denk ik goed nieuws voor jullie. Dat betekent ook dat je toekomstvast bent. Die horde, die investering in security, die is gedaan. En daar, nou ja, dat is zoals nu de applicaties in elkaar zitten. Dus wat er op Vista werkt, werkt op Windows 7. Hoe ben je incompatible by design? Dus eigenlijk is dat een beetje het omgekeerde van hoe ben je compatible. En dat is, by design is als je al naar een, als je de version check van je OS hardcoded inbouwt, dat je alleen op XP Service Pack 1 of 2 of 3 draait. Niet dat je zegt, ik draai op Windows Service Pack 2 of Vista, of sorry, ik draai op Windows XP, SP groter dan een bepaalde versie. Want dan kun je op een nieuwer OS altijd installeren. En er zitten in Vista en in Windows 7 zitten een heleboel trucken om je in staat om je te helpen om die applicatie, als die nog wat rare dingen zou doen, om die netjes te laten werken. Dus als je een hardcoded version check doet op een bepaalde versie, dan ben je eigenlijk al incompatible by design. Als je zeg maar private datatypes of datastructuren gebruikt en niet bijvoorbeeld de API ervoor gebruikt en rechtstreeks een file opent, daar wat in wegschrijft in plaats van een API die daarvoor is gebruikt, dan kan dat ook breken in de volgende versie. Terwijl we proberen om de API niet te breken. Dus als je een file rechtstreeks opent met een binary writer wat eraan toevoegt en vervolgens hem weer sluit, maar er is ook een API voor, dan breek je in feite, dan is de kans vrij groot dat je de volgende keer dat je applicatie niet meer werkt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het patchen van OS calls. Als je rechtstreeks in de registry leest en schrijft, terwijl er bijvoorbeeld een API voor is. Je kunt, een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn, als je de version check hebt. Er is een in de kernel 32 zit een DLL, get version. Als je die, maar die leest eigenlijk onder water, leest in de registry een bepaalde waarde uit. Als je nou rechtstreeks die waarde in de registry uitleest, en je doet dat niet via die getVersion API, ja, dan kun je dingen breken. A, je weet niet hoe het in een volgende versie geïnterpreteerd wordt, en B, je gebruikt die API niet. Die API is daarvoor om dat te doen. Andere dingen die je soms ziet, als er een setup gemaakt wordt, dat er software meegedistribueerd wordt die niet meegedistribueerd mag worden. Dus denk vroeger wel eens de MDAC stack of ODBC drivers, dingen die via Windows Update of die een redistributable hebben van Windows, die mag je of kun je niet bundelen met je OS. De reden daarvoor is dat je onder andere dat Windows Update dan de spullen niet meer kan managen voor je. En Windows Update is de software die wij gebruiken om de delen van Windows, van het operating systeem, om die zo goed mogelijk omdat jullie die daarmee current kunnen houden. En een andere, als je device drivers zonder hardware maakt, dat is ook dat kwam wel eens voor, maar dan kom je heel snel in de categorie rootkits en dat soort dingen terecht. Mijn Engelse collega die vertelde een hele mooie, hij werkte bij support. Hij vertelde dat ze op een keer een call hadden van een klant. Toen vroegen ze, god, wat ben je nou aan het doen? En die waren ook met een virus aan het maken. En die belden ook nog support op. Maar die waren dus ook een soort van device driver aan het bouwen, waar geen hardware bij zat. Dus heb je als je geen hardware hebt, is het statement, heb je ook geen device driver nodig. Als je wel denkt dat je het nodig hebt, wil ik het graag horen waarom. Want dan ben ik heel nieuwsgierig en geïnteresseerd in waarom jullie dat nodig hebben. Dus die version checking. Dus dat zijn eigenlijk de manieren om incompatible by design te zijn. Nou, hoe ga je nu wel goed compatible zijn? En dat is dus als eerste die version check. Check of die groter of gelijk is aan een bepaalde waarde. Dat je zegt, ik kan niet meer op Windows 3.11 draaien of op Windows 95. Prima. Maar heb je op het moment de sprong genomen om een OS te doen? Windows 8 gaat het ook op werken. Nou, dit is dan in C de code hoe je dat wat je niet moet doen. En dit is hoe je het dan wel kunt doen. In plaats van dat je een hardcoded versie erin doet, kun je checken of features bestaan. Wat je ook ziet, Windows Vista heeft een aantal verschillende uitvoeringen waar wel of niet bepaalde software in zit. Het idee is, maar ook. Dus daarop, de een heeft bijvoorbeeld Media Center aan boord en de ander niet. Stel dat je nou een soort van Media Center utility zou bouwen als ISV of als een software developer. Dan kun je checken of je een bepaalde versie van Windows draait. Maar als je nou in een groot bedrijf draait, dan is de kans ook aanwezig dat een administrator delen of features van het OS uitzet door middel van bijvoorbeeld een group policy of dat in het image dat eruit gehaald is. Dus als je als developer op een veel betere manier wilt checken, dan is het in staat, dan is het aan te bevelen om te checken of een feature bestaat. Dus dan doe je een load van die library. Dit is een toevallig C-code, maar je doet een load van iets en je checkt of die lukt of niet lukt. En daar anticipeer je in je code op. Dus check niet, ga er niet klakkeloos van uit dat als je Windows Vista Ultimate draait, wat ik bijvoorbeeld zelf draai, wat dan ook Media Center altijd aan boord is. Want de Microsoft systeembeheerder, onze domain administrator, die heeft natuurlijk, omdat ik een domain joined machine heb, de mogelijkheid om van alles en nog wat op mijn machine aan en uit te zetten. Die zou kunnen zeggen, ik installeer geen Media Center. Dus dat gaat eruit. Dat kun je ook voor Outlook Express, of sorry, voor Windows Live Mail, maar voor allerlei dingen kan door middel van group policies kunnen dingen aan features aan en uitgezet worden. Wel of geen webserver bijvoorbeeld, dat is er ook zo een. Dus doe een load library en check daarna of de load gelukt is. Is je niet gelukt, anticipeer erop door een error te gooien of door een foutmelding weg te schrijven, een event log of iets anders te doen. De grootste horde, zowel voor gebruikers vanuit een gebruiksperspectief, van Windows XP naar Windows Vista, was wel user account control. Toen nadat Microsoft heeft natuurlijk heel veel last gehad van virussen, malware en andere dingen. Gebruikers die eigenlijk niet beseffen waar ze wat ze installeren. En als je geen administrator bent, dan kun je veel minder schade aanrichten op je eigen systeem. Maar wilde je met Windows XP, en dat herinner ik mezelf nog maar al te goed, haalde je jezelf uit de administratorsgroep, wilde je dan wel dingen doen, dan was het heel pijnlijk en heel erg moeilijk om toch je machine te onderhouden, software te ontwikkelen. Dat was een drama. Scriptjes runnen, make me admin, dat soort trucken. Al heel moeilijk om die discipline op te brengen. Nou, als antwoord daarop, om dat makkelijker te maken, is er user account control toegevoegd. Want de meeste gebruikers hebben het grootste deel van de tijd geen administrative privileges nodig om dingen te doen. Die heb je alleen maar toen als je software installeert of als je op bepaalde locaties probeert te schrijven. Meestal wil je niet op die locatie schrijven. De USC-prompt zorgt ervoor dat dat op het moment dat soort acties gebeuren, dat die onderschept wordt door het operatiesysteem en dat er een prompt voor komt. Dus die gele of die blauwe pop-ups, die gaan we straks ook zien, die aangeven, weet je wel zeker dat je wat wilt modificeren. Nou, dat systeem, dat leverde best wel een hoop prompts op, die ook best wel vervelend waren. Dat systeem is nu een stuk verfijnd in Windows 7. En je kunt er een aantal levels in aangeven voor welke dingen, hoe vaak je geprompt zult worden. Dus dat scheelt alweer in de irritatiegraad. Ik zelf werk ik zit wel in de admingroep, maar ik krijg ik ontwikkel af en toe ook nog software, of ik probeer demo's te maken. Ik word vrij weinig geprompt erdoor. Het is een 1 of 2 keer per dag hooguit. En dan is het ook nog op het moment dat ik iets ga installeren of ga deinstalleren. Dus het valt op zich, valt dat mee. En dat is terwijl ik Visual Studio gebruik. Ik denk als ik alleen maar zou surfen, mail zou gebruiken en Office zou gebruiken, als zeg maar knowledge worker of kantoor user, dat ik er eigenlijk geen last van heb. Behalve als ik iets nieuws probeer te installeren. Dus UAC zorgt ervoor dat je, ook al zit je in de administratorgroep, dat je toch als user werkt. Nou, hoe doen we dat? Er zit een, of waarom doen we dat? Dat is omdat als je administrator draait, kun je alles op je machine. Dan kun je je registry benaderen. Je kunt software installeren die zichzelf in de start-up groep zet, dus die altijd geladen wordt. Je kunt voor alles, en je bent heer en meester op je systeem. Dus we hebben Windows maakt gebruik van een token. Op het moment dat je authenticeert, heb je een token. In dat token, daar zitten privileges in. Welke groepen ben je lid van? Wie ben je? Wat mag je? Wat we doen met UAC is het token splitsen in 2 tokens. In een user token en een administrative token. En op het admin token wordt een deny gezet. Een deny admin. op het moment dat je als gebruiker, of dat jouw applicatie wat probeert te doen, is hij geen administrator. Terwijl je wel in de administrator groep zit. Nou, er zit een service tussen op system level die die call intercept. En daardoor die service, die laat die prompt zien, die UAC consent prompt of die over the shoulder prompt, die laat hij zien. En op dat moment kun je zeggen, ja, ik wil het wel of ik wil het niet. Maar op dat moment kun je nog, pas daarna wordt dat token er weer bijgeplakt en ga je door. Dus het is een split token, waardoor je toch admin membership hebt. Dus je applicaties die opvragen, ben ik lid van zit ik in de admin groep? Die zegt nog steeds, ja, je bent administrator, maar je moet nog wel eventjes op de knop drukken dat je dat bent. Wat doen we nog meer met UAC? Dat is een heleboel applicaties schrijven om historische redenen data op de verkeerde plek in de registry weg. Wat we in Engeland zagen, was dat een aantal applicaties in de HKI Local Machine daar bijvoorbeeld een license key neerzetten. Die hadden een manier om een license key te genereren en die werd weggeschreven in HKI Local Machine. Nou, dat mag, maar die werd ook weer met alle permissies werd die gelezen, terwijl je als standaard user alleen maar leesrechten hebt in HKI Local Machine. Dan heb je ook gezien wat botst. Nou, of als je als gewoon standaard user alsnog in die HKI Local Machine dingen probeert te schrijven die je wilt delen met andere users op je machine. Dat gaat niet. Nou, als dat gebeurt, zal USC, die heeft een soort van virtualisatiemode, die zal die calls intercepten. En die maakt tijdelijk, zolang de applicatie runt, een nieuwe gevirtualiseerde registry key aan. Die staat in App Local Store. Waarin de applicatie denkt dat die gewoon in HKI Local of HKI Current User / opname / nog wat wegschrijft. Dus UAC zorgt er ook voor, als je die virtualisatie properties aanklikt, dat je gevirtualiseerd door kunt draaien. Ik zal laten zien, ik weet niet of jullie weten waar dat zit. Je kunt een willekeurige applicatie pakken. En als je hier zegt properties en dan bij compatibility, hier staan een aantal properties waarin je kunt aangeven dat die in compatibility mode moet rijden. Nu lukt dit niet omdat ik geen admin ben, maar je kunt aangeven dus dat die applicatie gevirtualiseerd moet. Dus hier geef je dat bij die settings geef je dat aan. Dus op dat moment kun je gebruik maken van die virtualisatie. Die virtualisatie die geldt zowel voor je voor je registry als voor je filesysteem. Er is nog zo'n locatie en dat is je program files folder. Ook de program files directory of onder Windows 64 de x86 of de x64 program files folder, daar mag je niet schrijven. Dus als je als applicatie een aantal bestandjes bijhoudt die bij de app horen, die moet je op een andere plek wegschrijven. Dus die moet je wegschrijven op dan moet je in app data. Dus in app data, dat is de plek waar je applicatiedata wegschrijft. En die applicatiedata folder die is gedeeld voor alle users die op die machine aanwezig zijn. Dus die de tip daarvan is ook, als je bijvoorbeeld stel dat je .NET gebruikt en je schrijft in manage code schrijf je je applicatie. Het folder object heeft een aantal methods waarin je die paden terugkrijgt. Dus ook als je operating system bijvoorbeeld op Drive D is geïnstalleerd, ook een mooie manier om software direct te breken, installeer een Windows op D. Installeer een SQL Server met een named instance en de helft, 90% van de software wil wel eens niet meer werken. Als je dus als applicatiedeveloper klakkeloos vanuit gaat dat je applicatie altijd in C, dat er altijd een C program files is, werkt op dat moment de app niet meer, want er is een D program files. Dus gebruik daar of de environment variabelen voor, bijvoorbeeld procentje program files procentje, of gebruik daarvoor in .NET de methods die op het folder object zitten. Of het file object zitten. Dus dat zijn de API calls die je daarvoor kunt gebruiken om die omgevingsdata op te halen. Dus dat is Als je dat doet, blijf je of ga je altijd goed met je bestanden palen. Mogen we de vragen straks na de sessie? Want we worden nog opgenomen. De UAC. Nou, hoe werkt dat met dat split token? Hier is een gebruiker, Abby, die zich authenticeert. Er komen twee tokens uit. Een admin en een standard user token. En een mooie animated slides. En wat kun je met standaard user token? Daar kun je dingen mee doen als documenten schrijven met Word of met Notepad. Je kunt mail lezen, je kunt allerlei dingen doen. Je kunt je timezone bijvoorbeeld veranderen op je machine, maar niet de tijd. En dat is nu iets wat in Windows 7, in Windows Vista en in Windows 7 is gesplitst. Dus je kunt nu als user kun je de timezone veranderen, maar niet de systeemtijd. En je kunt nieuwe printers toevoegen. Het is ook heel vervelend als je van kantoor naar huis gaat of je bent mobile worker en je gaat naar een klant toe, dat je niet een printerdriver kunt installeren om te kunnen printen bijvoorbeeld. Nou, wat kun je als je administrator bent? Met dat token kun je dus admin handelingen. Dus daar wordt het administrative token voor gebruikt. Nou, dit is de prompt die jullie vast allemaal gezien hebben. Die komt op het moment dat je die administrative permissions moet geven. Dan wordt er gevraagd, wil je wel of niet wijzigingen maken op deze computer? Nou, wat zie je links? Links is die als het een signed application, dan zie je dus ook de publisher zie je erbij staan. Dus van wie is de applicatie afkomstig? Dus een certificaat, en daar zit een hiërarchie in. Dus dat certificaat geeft aan wie is de auteur van de applicatie. Dat geeft je meer informatie over de applicatie waar je ja of nee tegen zegt om die te installeren. Dus dat is een prompt die je daarvoor die daarvoor getoond wordt. Is het een unsigned application, dan is die geel. Dus dat moet je eigenlijk veel meer alarmbellen doen afgaan. Want je kunt moeilijker verifiëren of misschien wel niet verifiëren wie of van wie of wat die applicatie afkomstig is. Dus die oranje is wat meer richting gevaar. Er is een andere prompt, de credential UI. Daar, als je user bent en je zit niet in deze wordt getoond als je in de admin groep zit. Zit je niet in de admin groep, ben je gewoon user. En je moet een administrative permission doen. Dan kun je hier bijvoorbeeld een ander account gebruiken om die handeling wel te verrichten. Dus je kunt op dat moment of je local administrator password, stel dat je dat zou kennen, kun je intypen. Maar het kan ook zo zijn dat de systeembeheerder langskomt of het via een terminal server sessie of een RDP sessie overneemt. Dus dan kan met een ander account kun je die handeling verrichten. Dat account heeft dan wel die admin permissies nodig. Dus je kunt zo, ook als je user bent, kun je op dat moment iemand erbij halen of met een ander account kun je die handeling verrichten. Dus dan ben je vrij safe. Nou, die file registry virtualisatie die doet het niet op Windows, die doet het niet met 64-bit applicaties. Met de 64-bit applicaties zeggen we, die moeten zich maar netjes gedragen. Die worden toch eigenlijk sinds een jaar of twee, drie pas opnieuw geschreven. Dus daar kun je ook die inspanning voor doen. Als je een application al met Elevation opstart, dus met als run as admin, dan wordt er ook niet gevirtualiseerd. En dat geldt zowel voor de file als voor de registry virtualisatie. Dit zijn de folders waarin die file virtualisatie voor geldt. Dus schrijf je daar dingen in weg, dan geldt daar het interceptiemechanisme voor. Nou, hoe werkt dat? Je hebt een legacy applicatie, die probeert bijvoorbeeld app.ini in Windows, in C-Windows of in Backslash Windows te benaderen. Daar zit een DLL tussen, die vervolgens op disk gaat naar de app.ini. Dus in de virtual store. Daar zit die users folder tussen, username, en dan komt hij in de virtual store uit. Als dit een Vista applicatie is, die probeert dezelfde actie te doen, en die krijgt een access denied. Dus afhankelijk van wat er in je manifest staat, wat er gebeurt. Nou, datzelfde geldt voor de registry virtualisatie. Er wordt alleen voor deze locatie, voor de Haki Local Machine software Hive, die wordt gevirtualiseerd. En op dat moment zie je legacy applicatie die probeert een registry key uit te lezen. Die doet die vraag. Die wordt ook weer gevirtualiseerd naar die virtual store. Dus het Haki Current User Software Class en Virtual Store. Dat is de Hive waar die key dan in gevirtualiseerd wordt. En die komt hier, als de Vista applicatie dat weer doet, dan komt er een access denied en gaat die terug. Nou, dit is de demo die ik om zeep heb geholpen helaas. Die is niet te fixen. Dus ik ga door met de logo kit. Wat we ook hebben, dat is ongeacht of je het Windows logo aan wilt vragen of niet. We hebben een Windows logo toolkit. Die helpt je om te kijken of je voldoet aan de logo requirements. Hoeveel mensen van die software als ISV bouwen hebben een applicatie die gecertificeerd is? Op XP of op Vista? Niemand. Oké. Het Windows logo programma is een soort van quality indicatie. Op het moment dat het Windows logo voor een applicatie uitgegeven wordt, dan geeft dat bewijs. Daarmee kunnen jullie aan je klant aantonen dat een applicatie tot en met Windows Vista werd die getest door Veritest, dat die aan de Windows Quality Guidelines voldoet. Dus dat die op de juiste plekken schrijft, dat die zich netjes gedraagt, dat die te patchen is, te managen is, et cetera. Dus er zitten een aantal kwalitatieve dingen in. En die applicatie werd getest door VeriSign, of Veritest. Dat was een relatief omslachtige procedure. Kostte vaak een hoop tijd, hadden een flinke roundtrip time en er waren kosten aan verbonden. Ongeveer 1500 euro. Nou, dat is een hoop geld. Met Windows 7 is er een self-assessment kit gemaakt, een toolkit die je zelf kunt draaien. En ik laat zo meteen zien wat de stappen daarin zijn waarin je die test moet, of hoe je dat kunt draaien. En ongeacht of je nou het logo aanvraagt of niet aanvraagt, mijn tip is, draai die kit. Volg de 5 stappen die erin zitten. En kijk naar de output daarvan. Want dat geeft je een heleboel informatie over of je bot op de verkeerde plek dingen wegschrijft. Of dat je bij de install of de uninstall nog een soort van residu overhoudt. Of je te veel of te weinig weghaalt. Of je die system DLL's wel of niet meeshipt. Of je met Windows Files System Protection, Windows File Protection in aanraking komt. Er komt een rapport uitrollen van zo'n waarmee je dus je verbeterpunten al op een lijstje hebt zitten voor je applicatie. Dus ongeacht of je dat logo wel of niet gaat aanvragen, dat maakt niet uit. Het andere nieuws is dat ik las zojuist kreeg een mail van een collega dat vandaag de beta van de toolkit is uitgebracht. We hadden eerst een alpha. En met de beta kun je nu ook het logo wel aanvragen. Dus er komt je runt hem in een aantal stappen. En tot voor kort kon je het logo niet aanvragen. Nou, wat moet je doen? Je begint op een machine, liefst een kale machine. Of in een virtual machine, dat kan ook. Waarin je de eerste keer nadat je de logo toolkit hebt gedownload, logtest.exe aanroept. Dit is, als je die logtest.exe aanroept, heb je je schone machine, dan run je hem de eerste keer met de pre-install flag. Nou, wat gebeurt er op dat moment? Er worden van een heleboel dingen, zoals folderlocaties, registrylocaties, wordt er een snapshot gemaakt. Er komt een XML-bestand uitrollen, die wordt weggeschreven in de users, username, documents en setting, of my documents. Daarin worden een aantal XML-bestanden bijgehouden die de tool gebruikt om die snapshot te maken. En als je die snapshot hebt gedaan, die kost op mijn machine, kostte die ongeveer een kwartier om te runnen. Dus niet iets wat je even zou in een demo doen, want dan halen we de bitterballen straks niet, want dan zijn ze op. Het kost ongeveer een kwartier, 20 minuten op deze machine om die snapshot te maken. Wat je daarna doet, is dan installeer je je applicatie. Dus je hebt eerst een kale machine, je snapshot. Je installeert je applicatie met alle dingen die daarbij horen. Misschien hoort er nog SQL Server bij of andere hardware gerelateerde zaken. En daarna run je nog een keer de logo toolkit, maar dan met de post-install-vlag. Op dat moment wordt weer die snapshot gemaakt, die kost ook weer een minuut of 15. Die wordt ook weer in die folderstructuur weggeschreven, ernaast. En daarna kun je checken of je applicatie werkt. Dus die ga je draaien. Je checkt of alles werkt. Werkt die? Dan, of je runt je unit test, dat zou ook nog kunnen. Ben je daarna tevreden met je applicatie, dan zeg je, ik maak een nieuwe snapshot aan van de logo toolkit met de pre-uninstall flag. Op dat moment wordt er weer een snapshot gemaakt van de registry. Die snapshot, de XML output daarvan, die wordt weer weggeschreven in diezelfde locatie. En daarna kun je je applicatie uninstallen. Dus met je setup kun je hem weer weghalen. En je raadt het al bijna, daarna komt er een, run je weer de logo toolkit, maak je weer een snapshot met de post-uninstall flag. En op dat moment wordt er weer een snapshot gemaakt van al die files en folders, shortcuts naar de program files directory. En dan kun je die XML bestanden gaan vergelijken. Nou, dat is een drama om zelf te doen. Gelukkig zit daar een tip weer in, of weer een command line optie in die logo tool die dat XML rapport aanmaakt. Nou, dat ziet er zeg maar zo uit. Komt er een heleboel dingen komen daaruit. En je kunt gaan kijken wat de output is van je tool. Het kan zijn dat hij zegt, je ruimt de shortcut in je program files niet meer op. Het kan gebeuren dat je dat in je installer vergeten bent om in te bouwen. Of je shipt DLL's mee die je niet mee mag shippen. Framework DLL's of andere DLL's die daarin zitten. Dus die resultaten van die logo toolkit, die kun je, daar kun je ook het rapport weer mee genereren. En dat is een soort van input weer voor je development proces. Zijn hier vragen over de logo toolkit? Kunt u de vraag herhalen alsjeblieft? De logo toolkit draait onder Windows 7, ja. Wat je kunt doen, zelfs als je een de vraag is, draait de toolkit op Windows 7? Wat je zou kunnen doen, zelfs als je nu op Windows Vista draait, en je hebt bijvoorbeeld een virtual machine met de release candidate van Windows 7, dan zou je daar je applicatie mee kunnen proberen. Je kunt de logo toolkit draaien, je hebt al een idee hoe goed je, of hoe netjes je applicatie zich gedraagt. Dat is een ik vind het een hele mooie toolkit om heel snel te kunnen kijken. Je bent ongeveer anderhalf uur ben je ermee klaar. Om te kijken van hoe gedraagt mijn applicatie zich. Dus het is makkelijk. Nu ga ik. Dit had ik. Een andere. Hoeveel mensen hebben van Windows Error Reporting gehoord? Oké. En jullie gebruiken het ook zelf? Je gebruikt het niet zelf. Je hebt het wel gedaan? Oké. Een van de voorwaarden om het logo, om het Windows, runs on Windows 7 logo aan te vragen, is dat je ook Windows Error Reporting gebruikt. Nou, voor de mensen die Windows Error Reporting niet kennen, Windows Error Reporting is een gratis, noem maar een service van Microsoft, dat die jou in staat stelt als ISV om data, of als je applicatie crasht, om daar de crashlog data van te verzamelen. Gebruikers kunnen die opsturen naar Microsoft, hè, met een opt-in. En op basis van een aantal parameters, je executable name, een certificate wat erin zit, of een version name, wordt die data verzameld en kun je met een account wat je zelf aan kunt maken, kun je die data weer uitlezen. En dan krijg je inzicht in hoe vaak faalt je applicatie. Niet iedere klant die een app heeft die crasht, zal gelijk aan de lijn hangen. Maar het is wel interessant om te weten dat er misschien in een bepaalde categorie altijd een crash ontstaat. Daar was een vraag. De vraag is of dat nu gratis is. Ja, volgens mij is dat nu gratis. Het zit bij je, het zit bij het halen van het logo in. En het logo kost je, zijn met voor Windows 7, wat er nu aan plannen gereed ligt, is dat het kost je eigenlijk alleen maar de kosten van het aanvragen van een certificaat. En je moet een VeriSign certificate gebruiken. En ik dacht dat het 150 of 190 euro kost. Oké, dat is over. En als dat niet zo is, dan moet u mij alsjeblieft mailen. Of straks nog even mail uitwisselen, dat ik het voor u kan... Maar wat er nu van bekend is, ja, op dit moment... We gaan nu richting shipping time, dus niet, wij hebben intern nog niet alle informatie is beschikbaar. Maar wat mij verteld is het is een gratis programma, het is een self-assessment. En in feite zijn de kosten van het certificaat. En ik denk dat de meeste ISV's zelf al een certificaat hebben wat ze kunnen gebruiken om dat te signen. Wat zie je vaak... Een 80-20 regel, of misschien nog wel sterker. Er zijn een paar foutjes die de grootste hoeveelheid error meldingen veroorzaken. Nou, door middel van Windows Error Reporting, dat helpt jullie om A te vinden, om aan te horen dat het fout gaat en B om te kijken waar het zit. Want jullie hebben zelf weer symbols en je hebt andere informatie, waardoor je vrij snel, denk ik, als je de applicatie geschreven hebt... vast kunt stellen waar die pijn zit. Dus dit is zo'n trend die dat laat zien. Dit is een voorbeeld van de Windows Vista error reporting. Wat je ziet, dit is op de client. Daar zie je dat er een rapport is opgestuurd. Je klikt aan, ja, ik wil het opsturen. En het gaat naar de Watson log, of naar de Watson service. De categorieën, of het is eigenlijk de flow die er is. Je hebt verzamel rapporten, analyseer ze, leer ervan, doe een respons. Een ISV is ook in staat als er een, stel je doet ergens een divide by zero, een heel erg triviaal probleem, maar er gebeurt ergens een divide by zero. Applicatie crasht en... Daar komen een aantal meldingen van in het Windows, in de Windows Error Reporting. En je logt aan en je maakt een fix voor dat probleem. Je analyseert het probleem, je maakt een fix. Via Windows Error Reporting kun je terugcommuniceren naar je gebruikers dat er een fix voor is. Want die zien nu in hun Action Center dat er een fix is voor het probleem. Dus niet een fix die Microsoft uitbrengt, nee. Wij doen de notification, waar jullie zelf de denk ik ook de tekst weer van kunnen bepalen, dat er een fix is voor de bug die ze onlangs hadden. Daarmee kun je ze naar jullie eigen website verwijzen, of ze moeten iets downloaden, of wat dan ook doen. Maar in ieder geval, daarmee heb je een manier om ook weer te communiceren met je klant via die Windows Error Reporting Service. Dus je kunt dat mechanisme gebruiken om jullie gebruikers makkelijker te laten patchen. Want vaak weten ze niet eens, wellicht, dat er een patch voor is. Het hangt natuurlijk helemaal van de patch cycle af en allerlei andere dingen, maar met die error reporting kun je aangeven dat het probleem wat aangemeld is, dat daar een fix voor is. Misschien is de fix er al, maar draaien ze nog een oude versie. Dat soort dingen, dat soort situaties kun je ook hebben. Dus het helpt je ook in staat om je gebruikers sneller te laten patchen, zodat je minder versies hoeft te ondersteunen. De foutmeldingen, die worden in een aantal buckets gezet. Het parameters voor die buckets zijn de versie van je applicatie. En je kunt een versie 1 hebben, een 1.1 en 1.2. Dat bepaalt in welke categorie de foutmeldingen terechtkomen. Het type foutmelding is er één. Bijvoorbeeld als het in een bepaalde module gebeurt, dan worden alle meldingen die in een bepaalde module of executable zitten, die worden gegroepeerd. Dus je krijgt de buckets, of je krijgt de fouten zelf al min of meer geaggregeerd of voorgesorteerd, noem het maar voorgesorteerd, aangeleverd. Om zo'n account aan te vragen, ga je naar windcrawl.microsoft.com en daarmee kun je zo'n account aanvragen. Je geeft er een certificaat op, je vult wat gegevens in en je krijgt je hebt een windcrawl account waarmee je dat kunt doen. Dus dat is je developer portal. Als je nou zegt, dat is leuk dat die data daar bij Microsoft staat, in dat error report, maar ik wil er zelf wat mee doen, want ik wil daar slimmere dingen mee doen, dan is er ook een mogelijkheid om die data op te halen. En er is een code project voor. om die data op te halen. Dan met, ik dacht door middel van sync services, synchroniseer je de data met je eigen lokale SQL server. En zou je die data bijvoorbeeld in je bug database kunnen gebruiken? Misschien dat je hem wel gelijk pint aan een bepaalde klant. Want als jullie, misschien kun je wel zien bij wie, aan de hand van een serienummer als je dat registreert, bij wie de foutmelding vandaan komt. Dus je kunt dan, je kunt die data ook ophalen. De, als laatste pagina, allerbelangrijkste, de programma's die we gaan draaien, of die we nu draaien, informatie erover kun je op www.icblogvoer.nl krijgen. Op, dat is de blog van Mark Voermans, dat is mijn collega. Mark is bij ons de programmanager voor onder andere deze programma's. En hierop staat wanneer we bijvoorbeeld een workshop doen. Uit mijn hoofd, volgende week hebben we nog één slot over, of eind volgende, nee, over 4 juni. Dan hebben we, dan komt er iemand uit München van een engineering team overgevlogen, of overgereden misschien wel. En dan doen we op kantoor workshops, 2 per dag, met een aantal machines. Ik en die collega helpen daar om de boel te installeren. Daar is nog 1 slot voor vrij. Dat is in principe bedoeld voor managed ISV's. Dat zijn eigenlijk de ISV's waar we een relatie met die we al kennen. Als anderen daarvoor, en daar hebben we ook nog plekken voor beschikbaar, maar als er te weinig plek is, dan organiseren we een nieuwe. Dat is half juni. Dat doen we bij een partner, bij Class E in Woerden. En daarbij doe ik met een collega, we noemen het een clinic, doen 10 klanten tegelijk, 2 dagen lang, de application compatibility problemen oplossen. Dus we hebben de tools bij, we hebben de toolkits klaarstaan, we hebben een kale Windows 7 machine klaarstaan, we hebben alle documentatie en spullenboel bij ons om zoveel mogelijk jullie te helpen. Dus als je daar ook belang van hebt, via die blog van Mark kun je daar ook voor inschrijven, dat is kosteloos. Kun je inschrijven en helpen jullie om je applicatie voor Windows 7 geschikt te maken. Dus dat kan ook iets zijn om eens naar te kijken. Over de andere dingen die ik noemde, Windows Error Reporting, daar staan hier de linkjes voor. Er is een er is ook een Windows, die staat hier helaas niet op, er is een Windows 7 Quality Cookbook. Dat is een cookbook wat is een flinke pak papier waarin development guidelines staan voor je applicatie. Echt in detail de dingen over wat bijvoorbeeld de logo tool en de application verifier tool, wat die uitspugen. Dus wil je daarin weer nalezen waaraan je applicatie moet voldoen, wat een app die zich goed gedraagt wel en niet mag doen, dan kun je dat daar vinden. Zijn er verder nog vragen? Ja? Dat is als gebruiker zelf bedoelt u? Dat is een goeie. Er is wish@microsoft.com, volledig onbekend bij een aantal mensen. En bijvoorbeeld in Windows 7 is er ook, dus in de beta's hebben we er bijvoorbeeld send feedback in gehad. Via zoiets zou dat een manier zijn om die feedback te kunnen geven. Maar even kijken of ik er wat mee kan doen. Maar dat zijn ook van die dingen die we natuurlijk als je in Nederland niet in het Windows team zit, waar je ver vandaan zit, helaas. Want ik heb er ook nog wel een paar die ik hier en daar zou willen fixen. Zijn er verder nog mensen met vragen? Ja. Oké, de vraag is welke versie van IIS wordt er op Windows 7 meegedaan? Nee, het is gewoon IIS 7 ook. Ja, ook IIS 7. Ja. 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 Dan ben ik volgens mij te vroeg klaar, maar wil ik hierbij... Oh, er is nog een vraag daar. Sorry. Ja. Thank you. Is het dan dat je geen... De vraag, de opmerking is, USC zetten we vaak uit, omdat als je dat een log, bijvoorbeeld met Share Drive, dat een logon script dat aanmaakt, dan denk ik dat je het logon script, dat die nog een ACL, een access control is, op die folder zou moeten zetten, voor die local user, dat die daar ook... Ja. En dat is op een shared drive? Of is dat op een lokale drive? Op die shared drive. Oké, dat is iets waar we dan misschien zo meteen nog even over kunnen kijken hoe we daar wat mee kunnen doen. Maar ik ken het probleem niet. Maar... Ik denk dat er best wel naar gekeken is. Denkt het niet? Nou, kom zo, loop zo nog even langs alsjeblieft. Nog een vraag. Ja. Dat een vieste applicatie heeft bijvoorbeeld een manifest, een application manifest. Als je een nieuw executable aanmaakt, dan kun je een app dot, met het compileren kun je een app.manifest inzetten. In dat manifest kun je onder andere aangeven hoe die invoked moet worden. Dus in het manifest, als je een Visual Studio project pakt, je doet een nieuwe, je maakt een nieuwe applicatie, dan kun je daar ook als add new item, en dan kun je een app manifest doen. In dat manifest staat dan een ingevuld template, dan kun je aangeven op bijvoorbeeld de applicatie altijd als administrator moet runnen. Er staat as invoker. As invoker is wie je op dat moment bent, maar je kunt er ook in zetten as administrator. Als je dat doet, dan krijg je altijd de UAC prompt dat die als administrator moet werken. Nou, dat zijn karakteristieken van een, zeg maar, een Vista of hogere applicatie, dat die zo'n manifest heeft. Wat de andere exacte details zijn, weet ik niet, maar dat manifest is een van de dingen die dat onderscheid maken. Nog een vraag. De vraag is, heb je als legacy applicatie over die omgeving? Nou, ik denk dat de legacy applicatie zelf, die heeft daar geen kennis van, maar als administrator heb je daar wel invloed op. We hebben bijvoorbeeld de Application Compatibility Toolkit, die is eigenlijk een beetje uitgevallen als de demo niet is. Daar zit onder andere een compatibility administrator in. Die zal ik even... Want een mechanisme om wat Windows Vista en Windows 7 heeft, om... te doen, is iets maken wat een shim heet. Je kunt een applicatie voor de gek houden. Stel die applicatie, dat had ik willen laten zien, die checkt hardcode, die checkt altijd op een bepaalde versie. Je kunt door middel van de compatibility administrator, kun je een shim aanmaken, waarmee je zegt, deze applicatie, als die opstart, dan wil ik dat de getVersion API call altijd teruggeeft dat het Windows XP versie SP2 is. Nou, wat je hierin ziet, als je een nieuwe shim aanmaakt, dan zeg je, ik maak een application fix aan. Nou, die noemen we bijvoorbeeld dev day days demo. Je kunt een file aangeven waarvoor die moet werken. Nou, ik zou bijvoorbeeld die Windows 7 demo kunnen pakken. En hierin kom je in een ontzettend aantal opties waar je aan kunt geven, bijvoorbeeld wat de versie van het OS is waarop de applicatie moet denken dat die draait. Hier kunnen een heleboel dingen nog aangeven waarvan je waarmee je de applicatie voor de gek wilt houden. Nou, dit is een vak apart om zeg maar oude app, en het hoeft geen Microsoft applicatie. Het kan iedere, het kan een Power Builder app zijn, het kan een Delphi app zijn, afhankelijk van de signature van de executable met een version number erin, met de publisher name, nou, met al die dingen die je in de executable in kunt bakken in de resources. Op basis daarvan kan de loader checken dat hij daar wat mee moet doen. Nou, die maak je, vervolgens maak je die aan. Je kunt een heleboel parameters instellen. En hier geef je aan wat de, hier staat bijvoorbeeld de product version in, een file description, company name. Op basis van dat soort dingen kun je ook verschillende versies van je eigen applicatie uit elkaar houden. En daar kun je een shim voor maken. Maar een shim is zeg maar echt een pleister, hè? Dat is een labmiddel. Pardon, de vraag is? Eigen... Ja. Ja. Oh ja, dus je kunt, er zijn ook, we noemen het dan lies, er zijn ook lies die je kunt gebruiken voor om de registry access te manipuleren. Dus dat... Ja. Ja, dat kan. Je kunt die shim, database, daar kun je jouw eigen instelling voor versie 1.1 van de applicatie uithalen. Die kun je op je installer bijvoorbeeld mailen, of die kun je op je DVD of op je website neerzetten. Voor versie 1.5 kun je een andere shim maken, want die herkent de, die executable heeft een andere signature. En die kun je, die kan het onderscheid maken tussen de ene versie en de andere versie. En die kun je ook voor je klant weer klaarzetten. Dus je kunt de beheerder van de klant kunt makkelijk maken dat hij dit niet zelf in elkaar hoeft te klikken. Dus jullie kunnen zelf per versie van je applicatie kun je zo'n shim meeleveren. Of laten downloaden of wat dan ook. Kom dan straks, loop straks nog even langs. Kunnen kijken wat ik, waar, ik je mee kan, waar ik je mee kan helpen. Die shims, dat is echt een soort van labmiddel. Hè? Okay. Daar is nog een vraag. Ja, we hadden heel erg lang geleden hadden we de General Protection Fault, zoals u zich wellicht ook nog herinnert. Nou, die waren ineens over, maar toen heette het Blue Screens. Of toen hadden ze van naam veranderd. Ik werk sinds november vorig jaar. Werk ik met Windows 7, met de PDC-build, zoals we dat dan noemen. Ik heb nu de Release Candidate 1. Ik denk twee keer een bluescreen gehad in de tussentijd. Ik heb wel vrij nieuwe hardware. Ik heb een Lenovo-machine. Alle tweede keren waren het problemen met de display driver. Oh, als je... Ook daarvoor geldt weer. Daar, je kunt in je... als je hier in je computer kijkt... Properties volgens mij, daar kun je aangeven wat er moet gebeuren bij crashes. Sinds Vista is er in principe niet aan de mogelijkheden niets aan veranderd. Je kunt als je hele OS onderuit gaat, dan kun je aangeven wat er moet gebeuren. Je kunt zeggen ik wil niets doen. Je kunt zeggen ik wil een mini-dump maken. Dan wordt er van een deel van de kernel wordt er een dump gemaakt, dat is een kleine file. Of je kunt zeggen... Maak maar een dump van mijn hele OS. Maar met 4G of 8G machines die we tegenwoordig overal tegenkomen, zijn dat best flinke files. Als je die moet gaan uploaden, kost dat ook heel veel tijd en bandbreedte. Dus je kunt zelf aangeven of je een mini-dump of een volledige dump, of je die wilt uploaden. Maar die kun je naar de crash analysis site opsturen. Maar dat is nog steeds, dat zijn ongeveer dezelfde mogelijkheden als in Windows Vista. Er zijn geen grote verschillen tussen. Oké. Dan heb je wel een event log. Oké, dat is mijzelf niet bekend, maar het lijkt me interessant om straks even kennis te maken en te kijken of ik misschien ergens bij kan helpen. Nog meer mensen met vragen? Dan wilde ik... de sessie hiermee beëindigen. Ik ben hier nog wel even. Ik ben ook straks bij de borrel. Nu uitnodigen om mee te komen naar de borrel.